Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Steyaert.
En met Aline Saks. Welkom.
Goedemiddag.
Je bent erbij van bij het eerste uur op Boektopia. Want in 2021 zagen wij elkaar ook al, blij om terug te zijn.
Absoluut, ja. En het is veel gegroeid. Dat doet mij plezier om te zien.
Ja, het is levendiger dan ooit. Hè?
Absoluut.
En zeker vandaag op zondag, er is lekker veel volk. Ja. Fijn, hè? Je bent hier vandaag met Wat ons nog rest. Als ik goed geteld heb, al je 19e?
Als jij geteld hebt, dan zal
okay,
het wel.
Oké, ja. Zoiets toch alleszins. Maar wat ik heel mooi vond, ik zag vorige week op je sociale media een soort unboxing filmpje. De boeken werden geleverd bij jou thuis. En het was, je schreef erbij, dat is nog altijd het beste gevoel ter wereld. Het went niet.
Ja, absoluut. Als je de eerste keer een nieuw boek vast hebt en kan ruiken of het goed ruikt. Dat is een fantastisch gevoel. Je hebt het op voorhand al zien passeren. De cover heb je zien passeren. Je hebt de aanbiedingsfolder zien passeren. Maar het echte boek is toch nog wel echt iets anders. Ik ben gewoon van een Word documentje af te leveren en dan krijg ik dit in de plaats. Dat is toch echt wel een
beloning. Ja, het is ook heel mooi uitgegeven.
Ja, absoluut.
Ik kan geloven dat je er blij mee bent.
Ja, absoluut.
Nu, zoals altijd, of zo goed als altijd, wortel jij je verhalen in de geschiedenis. Je hebt dat gestudeerd, je hebt erin gedoctoreerd, je werkt er nog altijd in. Maar deze keer neem je ons mee naar Berlijn, de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Waarom dan en daar?
Wel, het lot van de Duitse bevolking is sowieso iets dat mij wel fascineert. De hele 20e eeuw staat Duitsland echt wel in het oog van de storm. Hè. Je hebt eerst de kater van de Eerste Wereldoorlog, dan de nazisme, dan de ineenstorting van dat Derde Rijk, dan de helft van de bevolking moet het dan plots ideologisch 180 graden draaien naar het communisme, de andere kapitalisme. Dus dat is een ontzettend interessante
snelkooppan waarin alles
van
zit.
Van alles wat gebeurt. En dus nu heb ik het inderdaad over die ineenstorting van dat nazisme. Dat is een totaal omvattende ideologie waar mensen met heel straffe propaganda 12 jaar lang in gedrild zijn en plotseling, eigenlijk van de ene op de andere dag, stort dat helemaal in elkaar. En dat vind ik ontzettend interessant. Zeker om na te gaan of om mee te beleven wat de gewone mens dan in zo'n extreme situaties moet ondergaan en hoe dat hij probeert overeind te blijven.
Ja, hoe die ook maar de speelbal is eigenlijk van de geschiedenis op dat moment.
En van
want
die
veel macht heb je niet.
Krachten, ja, absoluut. Ja.
En je kiest dan inderdaad een doodgewone persoon, laat ons zeggen. Dat is natuurlijk interessant. Een doodgewone persoon in buitengewone omstandigheden. Henrike, een 17-jarig meisje. Waarom was zij jouw stem?
Wel, ik wilde het sowieso hebben ook over de vrouwen. Wat er met de Duitse vrouwen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog gebeurd is heel lang onderbelicht geweest. Zelf praten ze er niet over. Er werd over gezwegen wat ze eigenlijk tijdens die slag om Berlijn allemaal hadden moeten meemaken. De mannen wilden het ook niet horen, wilden er ook niet over praten.
Omdat het allemaal te traumatisch
omdat het allemaal
was voor iedereen?
Erg was, ja. Dus die laatste dagen van die Tweede Wereldoorlog, die Berlijnse vrouwen, de Russen stonden voor de poorten van de stad. Berlijn werd zwaar gebombardeerd en dan zijn de Russen binnengetrokken. Die hebben een spoor van vernieling en dood en heel veel verkrachting ook achtergelaten. En dat was een heel traumatische ervaring voor die vrouwen. Ze wilden daar niet over praten, ook na de oorlog. Ja, de Russen waren de overwinnaars. Er werd niet gepraat over wat er gebeurd was tijdens die laatste dagen.
Terwijl het een hele generatie getekend heeft.
Absoluut, ja. En ook de mannen wilden er ook niet over praten. Dus er was een hele grote schaamte. De vrouwen schaamden zich voor wat er met hen was gebeurd. De mannen schaamden zich omdat ze hun vrouwen niet hadden kunnen beschermen. Want die verkrachtingen waren ook voor de Russen een aanval, een wapen, een oorlogswapen. Dus enerzijds verneder je daarmee de vrouwen, maar je vernedert ook de Duitse mannen die hun vrouwen niet kunnen beschermen. Dus die verkrachtingen werden ook ingezet als wapen.
Ja.
En dus er werd heel lang over gezwegen. En ik wou eigenlijk een stem geven aan die vrouwen die eigenlijk zich staande moeten houden tussen heel dat mannelijk geweld. Want een oorlog is per se toch nog altijd wel
testosteron.
Een mannenzaak. Voilà.
Ja. Ja, maar het is natuurlijk, op een bepaald moment zegt ze het ook bijna letterlijk, ik kan geen woorden geven aan wat ik heb meegemaakt. Dus hoe beschrijf je dan zoiets? Het is bijna onbeschrijfelijk.
Ja, absoluut. En dat was ook mijn probleem heel lang. Want dit verhaal is een verhaal dat al heel lang suddert en in mij zit, maar dat ik vond er geen woorden voor, ik vond er geen vorm voor om dit te vertellen. Tot ik ben overgeschakeld of ben gaan denken in vers. Het is een verse novel, dat betekent het is een roman in vrije vers. Dus het is een roman met de spanningsboog en het verhaal van een roman. Maar het is geschreven in vrije versvorm. Dus het is een heel kleine, een heel lege bladspiegel eigenlijk.
Ja, zoals poëzie.
Zoals een gedicht, ja. Dus eigenlijk een gedicht van 260 bladzijden.
Ja. En één keer dat je dat had gevonden, ging het vlot.
Ja, dat bleek effectief de vorm die ik nodig had. Omdat je met die vrije vers kan je veel meer zeggen dan dat je in voltekst proza kan. Je hebt, je
dat
hebt
klinkt alleen, contradictorisch, hè?
Ja, wel, maar je hebt niet alleen je hebt de woorden, maar je hebt ook het ritme, je hebt de klank, je hebt de bladspiegel waarmee je kan spelen, je hebt de regelafbreking, je kan regels of zinnen afbreken. Er is veel meer ruimte
tussen de woorden laten.
Dus veel meer ruimte tussen de regels om dingen te vertellen die je in gewoon voltekstproza veel moeilijker verteld krijgt of veel explicieter moet zeggen. Terwijl dat hier inderdaad ook door te spelen met de bladspiegel, regels af te breken, leg je er een extra laag bovenop. En die was nodig om een verhaal over dood en vernieling en verkrachting te vertellen, maar tegelijkertijd ook om de nadruk te kunnen leggen op de moed en de hoop en de veerkracht van die vrouwen. Want het gaat niet alleen over die zwarte dingen, maar het gaat ook over hoe blijven zij toch overeind in al die ellende die over hen wordt uitgestort.
Ja, dat wilde ik vragen, want zonder natuurlijk het einde weg te geven, maar waarin zit die veerkracht van Henrike en haar vrouwelijke medespeelsters?
Wel, het is een beetje tegen, ja, ze kunnen niet anders. Dus je ziet, sommige mensen geven het effectief op, maar zij wil het absoluut niet opgeven. Haar motto wordt een beetje van dat ze niet de uitweg van de lafaard wilt kiezen. En dat is een beetje hetgeen haar gaande houdt. Ze hoopt dat er ons toch nog iets rest na al die hele ineenstorting van zowel de ideologie waar ze zo lang in geleefd heeft, maar ook de hele wereld. Letterlijk fysiek, haar huis, haar hele stad is plat gebombardeerd, maar ook haar familie is uit elkaar gerukt. Er is niks meer, of er lijkt niks meer te zijn. En daar wil ze zich niet bij neerleggen.
Dus het is natuurlijk 17, Sturm und Drang, haar leven moet nog beginnen. Ze wil het natuurlijk niet zomaar opgeven.
Nee, inderdaad. En dus veel mensen gaven het wel op. En dat is ook iets dat mij in het onderzoek heel erg gepakt heeft. De Russen die kwamen, was voor heel veel Duitsers een enorm schrikbeeld. Een schrikbeeld dat we ons niet kunnen inbeelden. 12 jaar lang propaganda tegen het bolsjewistische gevaar had effectief wel heel
groot effect. Dan staat het voor de poorten.
Ja, en dan zijn ze daar. En er zijn echt zelfmoordgolven in Duitsland. Er is één scène waarbij een heel dorp zelfmoord pleegt. Dat heb ik niet verzonnen. Dat is effectief. De geschiedenis is soms vreder dan de fictie. Dus die Russen die eraan kwamen, was zo'n schrikbeeld dat mensen inderdaad vaak zelfmoord als enige uitweg zagen. Mm-hmm. En daar gaat zij tegen in. Ze wil niet de uitweg van de lafaard kiezen. Ze wil effectief.
Of ze wil niet de Russen nog eens laten winnen. Dat kun je ook zo zien, natuurlijk. Ja. Zij kiest uiteindelijk om toch nog te leven en te overleven.
Ja. En dat vond ik wel belangrijk, dat het niet dat het een boek blijft waar dat, hoewel er heel zware thema's en heel veel miserie in zit, dat het toch wel ook hoopvol blijft. En dat het ook gaat over die veerkracht, over die moed, om dat voor het voetlicht te brengen.
Ja, dat is absoluut gelukt, kan ik zeggen. Heb je eigenlijk vrouwen kunnen spreken die dat meegemaakt hebben? Of heb je dagboeken van hen kunnen lezen?
Ik heb geen vrouwen persoonlijk gesproken hierover, omdat het ondertussen ook...
Ja, ik weet het, maar ik zat te tellen en ik dacht, als ze in de 90 zijn, kan het misschien nog net, maar het zal randje zijn. Hè.
Maar ik heb wel inderdaad... er zijn in de jaren 90 is er een opening gekomen waar vrouwen er wel over gingen praten. Er is ook een dagboek, Anonyma, heet het. Dagboek van een Duitse vrouw die heel eerlijk, maar wel anoniem, dus haar ervaringen heeft uitgeschreven. Dus ik heb inderdaad wel gebruik gemaakt van zogenaamde ego-documenten, waarin vrouwen zelf vertellen. En ook interviews die dan uiteindelijk wel door vooral Duitse historici werden afgenomen. Zelf helaas geen vrouwen gesproken, maar wel inderdaad gebruik gemaakt van hun neergeschreven herinneringen.
Ja, ik heb onlangs Ilja Leonard Pfeiffer over Alcibiade geïnterviewd, iets totaal anders, maar daarin staat een zin: de geschiedenis herhaalt zich zelden opzichtig, maar na afloop van de gebeurtenissen blijkt ze dikwijls achter nieuwe maskers en in modieuze kostuums een oud stuk te hebben opgevoerd. Is het ook jouw bedoeling om eens op het gevaar van dat soort bijna herhaling te wijzen, om ons in de spiegel van de geschiedenis te laten kijken?
Ik denk, ik heb nooit een zeer expliciete bedoeling met mijn romans, maar ik geloof als historica wel heel erg dat het nut van geschiedenis ligt in het feit inderdaad dat je jezelf en je eigen maatschappij beter leert kennen en ook dingen sneller kan herkennen en kan detecteren. Dus ik geloof wel inderdaad dat het kennen en dan, van geschiedenis en dan niet louter het weten van feitjes, maar het zien van tendensen en het zien van hoe evoluties en maatschappelijke ontwikkelingen zich voltrekken, dat waardevol kan zijn voor onze maatschappij nu en inderdaad ook voor onze maatschappij in de toekomst.
Ja, vooral de jonge generaties, denk ik, moeten dat verhaal opnieuw en opnieuw en opnieuw verteld krijgen. En dan komt het eens zo hard binnen als je dat via een persoon en een individueel verhaal doet, zo'n 17-jarige. Want vanaf welke leeftijd denk je dat dit kan gelezen worden?
Niet te jong, denk ik, omdat het nogal heftig is. Ja. Maar inderdaad, ik denk ja, vanaf 15, 16.
16 ja.
Maar zeker ook, het is geen jeugdboek. Het is
zeker daarom dat ik zeg vanaf welke leeftijd. Want
Hopkins,
daar doen we niet aan. Hè?
Maar zoals je zegt, inderdaad, ik geloof heel erg in de kracht van fictie om geschiedenis aan te leren. Geschiedenis is geen opeenvolging van feiten en data, maar moet je inderdaad invoelbaar maken. Ja. Want dan pas blijft het plakken. En fictie, een verhaal, kan geschiedenis zo invoelbaar maken, inleefbaar maken, dat het blijft plakken. Dus ik ben heel grote voorstander van geschiedenis via fictie.
Ja. Wil je het voor ons nog even invoelbaarder maken, nog invoelbaarder door een stukje voor te lezen?
Absoluut. Ik ga gewoon beginnen bij het begin.
Ja.
Verjaardag. De kaarsen staan laag bij de grond. Als hun vlam uitgaat, worden kinderen opgetild en in de lucht gestoken. Het zuurstofpeil is weer wat opgeschoven. Duizenden monden, duizenden longen, steeds dezelfde lucht, in en uit, in en uit. We luisteren. Door het bidden, het jammeren, het huilen heen luisteren we naar buiten, waar de bommen vallen. Als de grond trilt, stroomt zand tussen de kieren van het plafond in straaltjes naar beneden. De bommen vallen langer, harder, dichter. Voor de verjaardag van de Führer. Hij zal ons redden, zeggen de mensen. Met nieuwe wonderwapens. Hij zal het tij doen keren. Ik weet niet meer wat ik moet geloven. Waar blijft hij dan? Onze Führer. De sirenes loeien over de stad. Het is veilig. Voorlopig. We kunnen weer verder met ons leven. Vrouwen kruipen naar buiten. Van onder het puin. Onder het stof. Ik haal met diepe teugen adem, verse lucht, niet gestikt, niet levend begraven. Ik weet niet waar moeder is. Ze heeft vastgeschuild in een andere bunker. Ik weet niet waar Gerard is. Hij helpt bij het graven van antitankkrachten in de buitenwijken van de stad. Ik kan me niet voortdurend zorgen om hen maken. Dan was ik al lang doodgegaan van angst. Ik vervolg mijn weg alsof er niets gebeurd is. Mijn boodschappenstas is nog leeg. Waar kan ik vandaag mijn rantsoenzegels inruilen? De straten zijn verlaten. Geen uitgelaten kinderklassen. Geen joelende jongens op de fiets. Geen rinkelende trams of strakke zakenmannen. Dat zijn lang vervlogen tijden. Alleen wij, ruïnevrouwen, zijn nog op post. Mannen. En zelfs jongens, vindt hier niet meer. Enkel waar iets te krijgen is, zie je volk op straat. In lange rijen, geduldig wachtend. Kolen, aardappelen, brood. Je weet het pas als je aan de beurt bent. Hier en daar houdt een verdwaalde passant halt bij propagandablaadjes die tussen de gaten aan de muren worden gekleefd. Vredesonderhandelingen met Amerikanen. Hitlers ingenieurs leggen laatste hand aan nieuw wonderwapen. De Führer en zijn volk houden moedig stand. Ik staar naar de woorden tot hun betekenis verliezen. Ik wil het wel geloven. Maar het rommelen van de artillerie in het oosten klinkt elke dag dichterbij. De onderhandelaars en de ingenieurs moeten zich haasten. Hoe lang houdt het volk nog stand? Wat verderop hangt een andere boodschap tussen het puin. Dit hebben wij aan onze Führer te danken. Bekende woorden, met giftig venijn teruggekaatst. Hoe vaak verzekerde Goebbels het ons. Alles hebben wij aan de Führer te danken. Ook de ruïnes. De vermiste vaders. De dode broers.
Heel erg bedankt, Aline Saks.
Boektopia podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts, live opgenomen op Boektopia 2023. Nu via je favoriete podcast-app.